Een goede morgen allemaal. Morgen gaat onze predikant Jan Roosmuller gaat voor. Er zijn geen afkondigingen van de kerkraad. En er zijn ook geen vergaderingen deze week. Wel hebben we een jarige in onze gemeente. Vandaag zijn er 2-jarig. Maar deze week hebben we ook een jonge knaap die 7 jaar hoopt te worden en dat is Tijmen Ritmeester. Tijmen, ben je hier ook? Hij wordt 7 jaar komende donderdag. En wensen jou en jouw broer en zus en je ouders een mooie verjaardag toe komende donderdag. De collecte is deze week voor deze kerk. En als laatste, vanavond ben u uitgenodigd om samen te zingen voor Jezus. Met medewerking van onze band uit deze kerk, Five for You. Vooraf is er drinken en koffie. Dan wens ik namens de raad van de kerk u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Er is er nog een mededeling te doen en ik wil jullie vragen of jullie daarom en daarbij willen gaan staan. De Heer heeft de afgelopen zondag, vorige week zondag, thuisgehaald in de hemel zuster Truus Kazemier Vink. Zij was in het ziekenhuis vanwege een val die ze had gemaakt. Later bleken er complicaties te zijn. Was er een bloeding, ook in de darmen. Zelf besloot ze daarvoor niet meer allerlei onderzoeken te willen ondergaan en daarvoor behandeld te worden. Ze was er klaar voor om naar de Here te gaan. Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de dankdienst voor haar leven stilgestaan bij een bijbeltekst die erover gaat dat de Here er altijd is geweest in haar leven. Ze heeft samen met haar man B veel moeten meemaken in haar leven. En Truus en B en de familie hebben mogen ervaren dat God altijd met hen meeging. En nu heeft God haar thuis gebracht. Truus had voor de begrafenis zoveel liederen opgezocht dat hij niet allemaal een plaats kon krijgen in de dankdienst. Dat heeft als voordeel dat we nu ook weer een lied daaruit kunnen kiezen. Laten we met elkaar gaan zingen het lied U zij de glorie.
You and I.
We verwachten alles van God in heel ons leven, maar ook in deze dienst. En laten we dat nu met elkaar belijden. Dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. En voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we nu met elkaar zingen een lied dat gaat over Gods bescherming. Psalm 91, vers 1 en 5. Zullen we nu gaan luisteren naar Gods geboden, Gods goede leefregels die ons helpen om goed te leven zoals bij ons past als schepselen van God. We zullen daarna gaan luisteren, laten we daarna zingen gezang 242 vers 1 tot en met 4.
De Heere, je God, heeft je uit de slavernij van de zonde en de duivel bevrijd. 1. Laat niet zo groot worden in je leven dat het in de plaats van God komt. Je werkt niet, je geld en je huis niet. Geen mensen door wie je je laat beheersen. Maak van niets en niemand een afgod. 2. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God dat goed bij jou uitkomt. Probeer geen grip op hem te krijgen, op hem of hem voor het karretje van jouw mening in te spannen. 3. Misbruik Gods naam niet. in je taalgebruik, je gedrag, je houding. Wees steeds het visitekaartje van God. 4. Leef vanuit de rust die God je geeft. Doe niet mee met dat stressige en jachtige van deze samenleving. Maak hierin bewuste keuzes. 5. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg je bazigheid af. Dat jij altijd overal de dienst wil uitmaken. Dat jouw wil wet moet zijn. 6. Doe een ander geen geweld aan. Met je mes scherpe tong, je dodelijke blik, je vernietigende zwijgen en negeren. 7. Wees zuinig op je huwelijk of en op dat van een ander. Investeer in je relatie. Vecht ervoor als het nodig is. Ga niet gauw af op je gevoel voor hem of haar dat over is of anders is dan in het begin. God wil dat je trouw bent. Houd jezelf ook schoon als het gaat om erotiek en porno. 8. Bekeer je van je hebberigheid en je bezitterigheid. Je wordt gelukkiger van geven dan van nemen. 9. Wees betrouwbaar in wat je zegt en doet. Geen dubbele bodems of halve waarheden. Geen schijnbewegingen of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander op aan kan. 10. Scan jezelf eens, heel precies als het gaat om begeerte. Op materiaal gebied. Op seksueel gebied. Als het gaat over posities van. Als het gaat over posities en macht. Oefen je in tevredenheid. Thank you.
Zullen we samen gaan bidden? Heere God, onze Vader, dank u wel dat we dat mochten zingen. Dat Jezus degene is die ons bevrijdt. En daar kunnen we u nooit genoeg voor danken. We kennen onszelf als mensen met gebreken, met tekorten, met zonden. We gaan door uw geest gelukkig dingen goed. Dat we dingen uit liefde mogen doen, uit liefde voor u en voor anderen. En tegelijk zijn er ook tekorten in. En dank u wel dat we daar niet mee hoeven blijven zitten. En dat we niet bang hoeven te zijn dat u dan maar altijd boos op ons blijft. Maar dat we steeds vergeving mogen krijgen door Jezus Christus. Hij bevrijdt ons van de zonde en hij bevrijdt ons van de duivel. Die kan ons niet vasthouden en hij bevrijdt ons van de dood. Die kan ons ook niet vasthouden. En dank u wel dat we dat ook nu weer mogen zeggen en mogen weten. Nu een gemeentelid is gestorven. En dat is altijd verdrietig als mensen hier gemist moeten worden. Verdrietig met name voor B, de man van Truus, die nu zonder haar verder moet leven voor de familie, voor de kinderen, achterkleinkinderen. Maar dank u wel dat we mogen weten van bevrijding. Dat we dat lied mochten zingen. U zei de glorie opgestane Heer, dat het voor Truus ook zo mag zijn dat ze bij u mag zijn, bij de Heer Jezus mag zijn, dankzij de Heer Jezus. En help ons om op die weg ook te gaan achter de Heer Jezus aan. Dan weten we dat uiteindelijk wij ook altijd veilig zijn. Zegt u ons bij wat we in deze dienst samen doen. Dank u wel dat uw woord weer open mag gaan. We zullen stilstaan bij de Heilige Geest, wat de Heilige Geest doet in ons leven en door ons heen richting anderen. En wilt u daarom ook met uw geest nu bij ons zijn, in ons hart zijn, zodat wat u ons wilt vertellen, wat u ons wilt zeggen, bij ons binnen mag komen en ons mag helpen in ons geloof. Daar bidden we u om, Heere God. Wilt u dat geven? En we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Er is Fonkel, denk ik. De kinderen mogen naar Fonkel gaan. En heel veel plezier met elkaar bij Fonkel. En tot straks. Er zijn vele wegen naar Fonkel. Ja, wij gaan met elkaar lezen over de Heilige Geest, over wat hij doet. De Heer Jezus heeft daar een hele mooie uitspraak over gedaan. Die zullen we met elkaar lezen uit Johannes 7. Dat is vers 37 tot 39. Maar daarvoor lezen we nog een stukje wat meer gaat over de context waarin de Heer Jezus dat zegt. Dus we lezen eerst vers 1 tot 13 uit Johannes 7 en dan de tekst vers 37 tot en met 39. En zullen we na de lezing daarvan zingen Psalm 107 vers 11 en vers 12.
Ik lees Johannes 7, vers 1 tot 13. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest. En daarom sporen Jezus' broers hem aan, blijf toch, niet hier, maar ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei, Mijn tijd is nog niet gekomen voor jullie. Mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook. Niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was. Anderen menen dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Dan gaan we naar Johannes 7, vers 37 tot 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee bedoelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Maar Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Tot zover.
Gezang 103, vers 1, 2, 6 en 8 zullen we zo meteen na de preek met elkaar gaan zingen. Een paar weken geleden hebben we Pinksteren gevierd. En ik wil met jullie op dit moment ook nog graag wat doordenken over het werk van de Heilige Geest. Er is in onze kerken, dacht ik, soms wel een beetje wat huiver om heel veel over de Heilige Geest te spreken. Omdat, ik heb dat in ieder geval wel eens meegekregen, dan wordt gezegd van ja, het moet niet te veel over de Geest gaan. De Geest wil niet de aandacht veel op zichzelf vestigen, maar de Geest wil juist de schijnwerper richten op de Heer Jezus Christus. En de vergelijking heb ik daarbij wel eens gehoord met zo'n kerktoren, waar dan van die schijnwerpers op staan. Hè? Dat is hier bij de Leurske Kerk. Ik kan me altijd een beetje moeilijk oriënteren in dit kerkgebouw, maar de Leurske Kerk, daar is dat natuurlijk ook zo. Hè? Dat de schijnwerpers die staan op die toren en het gaat niet om die schijnwerpers. En zo wordt wel gezegd, gaat het niet om de Geest, maar het gaat om waar hij het licht op wil schijnen, laten schijnen, namelijk Jezus en God de Vader. En dat is ergens ook wel zo. En toch geloof ik dat het ook belangrijk is om soms apart na te denken over de Heilige Geest, om ook te weten van, nou, wat kan je nou in je eigen leven verwachten van de Heilige Geest? Wat mogen wij nou meemaken van het werk van de Heilige Geest? En daar zullen we vanmorgen bij stilstaan. Wat mogen wij verwachten dat de Geest doet door ons heen? En wat doet de Geest door onze levens heen? Daar kijken we naar aan de hand van uitspraken van Jezus. Die gaan over levend water. Jezus zegt dat rivieren van levend water uit ons zullen stromen. Nou, ik zal wat achtergrondinformatie proberen te geven om het wat te begrijpen in wat voor context de Heer Jezus dit zegt. En dan zullen we kijken daarna wat dat voor ons betekent. En die achtergrondinformatie gaat over drie dingen. Het gaat over het moment dat Jezus dit zegt. Hij zegt het tijdens het Loofhuttenfeest. Daar even kort over. Dan over de plek waar hij het zegt. De tempel. En wat zegt ons dat? En tenslotte staan we dan stil bij de Bijbelwoorden die Jezus aanhaalt. Twee Bijbelwoorden met name uit het Oude Testament. En we kijken wat dat dan betekent. Dus eerst het moment. Tijdens het Loofhuttenfeest. Ja, dan heeft de Heer Jezus dus het over levend water. Dan roept hij daar dingen over in de tempel. Het Loofhuttenfeest was een van de grote feesten, hè, waar de Israëlieten altijd voor massaal naar Jeruzalem gingen. En zo heb je bijvoorbeeld ook het Pesachfeest, het Wekenfeest, nou ook het Loofhuttenfeest, daarvoor gingen ze met z'n allen daar naartoe, de Joden. En dat feest, dat ging ook hierover dat ze terugdachten aan de tijd dat ze door de woestijn reisden. En daarom moesten ze ook van die hutten van takken maken, waar ze dan gedurende dat feest de nacht steeds moesten doorbrengen. En net zoals ze tijdens die woestijntocht in tenten sliepen, zo moesten ze in van die hutjes slapen, ja, om terug te denken aan die woestijnreis. En tijdens dat Loofhuttenfeest was er dagelijks een ritueel. Dat was de waterprocessie. Wat was dat? Nou, de priesters die schepten uit de Siloam-vijver, een vijver daar in Jeruzalem, schepten ze water in een gouden schaal. En dat droegen ze dan in een processie, droegen ze dat naar de tempel. En daar goten ze het over het brandofferaltaar, ook vermengd met nog wat wijn. En dat water, dat herinnerde er bijvoorbeeld eraan dat God tijdens die woestijnreis op een bijzondere manier steeds water had gegeven. Hè? Bijvoorbeeld water uit de rots. En zo had God voor ze gezorgd. Maar dat water, dat deed ze ook denken aan de Messias. De redder die zou komen en die ook levend water zou geven, die redding zou geven, het nieuw leven zou geven. Dat was ook waar dat ritueel over ging. En Jezus die past dat dan op dat moment toe op zichzelf. Ik ben dat levende water. En daarmee zegt hij dus, ik ben de Messias. En dat gaf juist ook heel veel spanning. Hè? We hebben die eerste 13 versen net gelezen uit Johannes 7. En dan zie je dat er rondom Jezus een soort spanning was. En van komt hij ook op het feest, maar ook, ja, er wordt heel verschillend over hem gedacht. De een zegt van, hij is een geweldig iemand. En de ander zegt van, nee, je kan hem helemaal niet vertrouwen. En ze durven eigenlijk niet goed over hem te praten uit angst voor de leiders. Maar Jezus claimt dus, ik ben die Messias die wordt verwacht. Uit mij komt dat levende water. Dat was het moment, Loofhuttenfeest, dan de plek, de tempel. Jezus zegt dit allemaal in de tempel. En je kan de plek van de tempel in het Joodse geloof kan je nauwelijks overschatten. Het is een enorm belangrijke plek in de geloofsbeleving van de Israëlieten geweest. En nog steeds de verwachting dat er weer een tempel komt. De tempel, dat was de plek waar God was gekomen, om daar te wonen. En de Joden snapten, de Israëlieten snapten natuurlijk ook wel dat die tempel niet God helemaal kon bevatten. God is veel groter dan zo'n, wat in zo'n tempel kan. Maar toch, dat stukje daar op aarde in Jeruzalem, dat was de plek waar God woonde, was. Waar je hem kon ontmoeten. Hemel en aarde raakten elkaar op die plek. En de Heer Jezus heeft dat ook toegepast op zichzelf. Hij heeft een paar keer gezegd, die tempel, dat ben ik. Dat wil zeggen, nu kunnen jullie God ontmoeten. Moeten jullie God niet meer ontmoeten daar op die plek, in die tempel. Maar nu moeten jullie goed God ontmoeten door mij. Ik ben degene door wie je in contact komt met God. Door mij raakt nu de hemel de aarde. En daar hint de Heer Jezus ook op met die woorden over levend water. En dat is weer een enorme claim natuurlijk, hè, die hij daarmee legt. Hij stelt zichzelf gelijk aan de tempel. Hij zegt, ik ben de plaats waar je God ontmoet. Nou, dat over de plaats. En dan even over die bijbelteksten. Er zijn eigenlijk twee bijbelteksten die de Heer Jezus hier aanhaalt. Twee profetieën uit het Oude Testament. Het staat er ook bij, zo staat het in de schrift. En de luisteraars die daaromheen stonden, kenden die teksten heel goed. Want dat waren Joden die daarheen gingen naar Jeruzalem voor dat feest, die zelf ook gewend waren echt te puzzelen op die oud-testamentische geschriften. Dus die wisten precies welke bijbelteksten Jezus op dat moment aanhaalde. En dat is dan in de eerste plaats Jesaja 55. Daar staat deze uitnodiging van God. Kom hierheen. Iedereen die dorst heeft, die mag drinken. En Jezus haalt dat aan en zegt eigenlijk van, en jullie mogen bij mij komen als je dorst hebt, en bij mij mag je drinken. Dorst. Dit gaat natuurlijk niet over letterlijke dorst, maar om een andere dorst. Dit gaat over een diep verlangen. Een verlangen naar vervulling. Een verlangen naar God. En Jezus zegt, dat die vervulling, de vervulling van dat verlangen, kan je vinden bij mij. Jezus heeft meer van dat soort uitspraken gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd, ik ben het brood dat levend geeft. Ik ben het levende water waardoor je leven ontvangt. Allemaal uitdrukkingen waarmee hij zegt, er is een soort dorst bij mensen van binnen, of een soort honger bij mensen van binnen. En die kan ik alleen vervullen, zegt Jezus. En ieder mens heeft dat van binnen. Een soort van leegte, een geestelijke honger. Een geestelijke dorst van binnen, een gat in je ziel. Je kan het op allerlei manieren typeren. En mensen proberen dat vaak te vullen, of in ieder geval niet te voelen, die leegte, door van alles en nog wat. Die leegte die kan je een beetje minder voelen als je allerlei vormen van entertainment zoekt. Dus heel veel mensen houden zich heel veel bezig en maken zich heel druk met gamen en met het kijken van series en dat zijn dingen waar natuurlijk op zich niet wat mis mee is. Het is best leuk om eens even ontspanning te zoeken met een game. En het is best leuk om even een serie te kijken en daarin wat te ontspannen. Op zich niks mis mee, maar je vult daarmee niet de leegte die wij als mensen van binnen ervaren. En er zijn wel meer manieren waarop mensen proberen hun innerlijke leegte te vullen. Het kopen van spullen, bijvoorbeeld, of het hebben van spullen, het bereiken van prestaties, het hengelen naar aandacht, het focussen op geld of seks of macht, of het focussen op je relatie, je kinderen, je familie. Allemaal op zich goede, mooie dingen. Maar er is een dorst, er is een verlangen, een leegte in ons als mensen. Die kan niet worden vervuld door al die dingen, al dat soort dingen. Jezus zegt, alleen ik kan dat vervullen. Kan dat gat, die leegte, vervullen. En dan haalt Jezus nog een andere Bijbeltekst aan. Als hij het heeft over rivieren van levend water, die zullen stromen uit het hart van wie in hem gelooft. En dat verwijst naar Ezechiël 47. Daar ziet Ezechiël een visioen. En in dat visioen ziet hij de tempel. En hij ziet dat uit de tempel, onder de tempelmuur vandaan, stroomt een klein stroompje water. En dat stroompje water, dat stroomt dan verder buiten de tempel en het wordt dan steeds groter. Het wordt een hele stroom en het wordt een rivier en het wordt uiteindelijk een ondoorwaadbare rivier. En dus het begint heel klein onder de tempel vandaan en het wordt uiteindelijk een hele grote rivier. En die rivier die stroomt van Jeruzalem naar de Dode Zee. Dode Zee, hè, vol met zout water, de onvruchtbaarheid ten top. Maar dat water uit de tempel, dat maakt die Dode Zee helemaal zoet. Zo staat er in Ezechiël 47. En daardoor komt er weer leven in dat doodse gebied. Vruchtbomen groeien er in no time en er komen heerlijke vruchten aan die bomen. En alles wordt door dat water, dat zoete water, alles komt tot groei, tot bloei, tot leven. En Jezus zegt dat hij zelf zulk levend water kan laten ontspringen, namelijk bij mensen die in hem geloven. Dus Jezus is zelf de tempel, hij is de plek waar God woont. En van daaruit, vanuit hem laat God water stromen dat overal leven brengt, genezing brengt, licht brengt, zelfs op de meest dode plekken. En Jezus zegt, dat water, dat levenbrengende water, dat heb ik. En via mij stroomt dat de wereld in. En ik laat het stromen via mensen. Mensen die in mij geloven. En Johannes legt dan uit, hiermee bedoelde de Heere Jezus de Heilige Geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Dus dat levend water is een beeld van de Heilige Geest. En de Heilige Geest stroomt de wereld in via mensen die in hem geloven. Vanuit hun hart, vanuit ons hart dus, vanuit ons hart stroomt het door naar andere mensen. Wij worden plekken waar zijn geest vandaan stroomt. Jij bent een plek waar vandaan Gods geest stroomt naar anderen om leven, heling, genezing te brengen. Dus Jezus zegt hier grote dingen over de werking van Gods geest door ons heen. Hij zegt, als je op mij gelooft, op mij vertrouwt, dan zal ik de leegte bij jou van binnen vullen. En B, en dan stroomt via jou de geest weer de wereld in. Om het even in een beeld te zeggen. Wij zijn als gelovige mensen niet een bassin, een waterbak, die helemaal volstroomt met de geest en dat wordt allemaal maar verzameld in ons, zeg maar. Wij zijn geen waterbak, wij zijn een kanaal. Dus via ons stroomt dat water dan weer verder. Je zou kunnen zeggen, we zijn als een soort irrigatiekanaal. Zodat via ons er leven komt op allerlei plekken. Zodat daar weer dingen gaan groeien en gaan bloeien. Dat er groei en bloei komt waar dat eerst niet was. Waar het eerst doods en dor was. En ik vind dat heel bijzonder. Dat Gods geest blijkbaar kan werken via mensen zoals u, jij en ik. En we hebben Ja, en misschien heb je, misschien als je dat hoort zo, hè, van nou, dat God leven brengt via jou bij anderen, denk je misschien ook wel van ja, maar dat zal wel niet van mij gelden. Ik weet niet of, dat wel, of ik dat allemaal wel kan, of ik die geest verder kan brengen bij andere mensen. Dat zal wel over een speciaal soort mensen gaan. En eigenlijk zegt Jezus gewoon, nee, dit gaat over mensen die in mij geloven. Als je in mij gelooft, geldt het ook voor jou. Ook via jou mag er leven door de geest worden doorgegeven naar anderen. Nou, zo stonden we stil bij de achtergrond van deze woorden van Jezus over levend water en bij die woorden zelf, hè, hoe hier het Oude Testament wordt aangehaald. En nu wil ik nog drie dingen zeggen om het allemaal nog iets meer concreet te maken. Het eerste is dit. De stroom van levend water begint bij Jezus, de Heer Jezus. Het begint, dat zegt hij zelf, bij geloof in hem. En zo ontvang je Gods geest. En via geloof, via vertrouwen in de Heer Jezus, wordt dus die geest in jou steeds weer aangevuld. Dus is dat heel belangrijk, dat we elke keer weer naar Jezus blijven kijken. Lees over hem uit de Bijbel, zing over hem, bid tot hem. Daar begint het. Het begint bij hem. En dus moet je elke keer weer terug naar de bron. Jezelf laten voeden door Jezus. Inderdaad, door uit de Bijbel te lezen, te bidden. Dat kan persoonlijk, dat kan samen met anderen. Maar zo je laten voeden, drinken uit de bron. En als je dat doet, dan komt de geest sowieso. Dan komt hij. Dat is ons beloofd. En dan het tweede. Wees je ervan bewust dat het de bedoeling is dat het stroomt. Dat het leven van de geest stroomt door jou heen. En ja, daarmee is het dus ja, heel mooi dat dat ook zo mag zijn. Dat je licht, leven, waarheid, kracht, dat jij dat mag ontvangen, maar ook weer doorgeven. En dan is het de bedoeling dat je je dus ook laat leiden door de Heilige Geest. Je laat leiden door de Geest. Dat heeft alles te maken met beschikbaar zijn. Beschikbaar willen zijn. Dat je een houding hebt van Heer Jezus. Ik wil me door u laten gebruiken. Maakt u mij duidelijk hoe u mij kunt gebruiken. En dan zul je zien dat je misschien soms ineens oog krijgt voor mensen voor wie je iets betekenen kan. Of je krijgt contact met iemand en je denkt van, hey, volgens mij zou ik nu wel iets voor hem of haar kunnen betekenen. En wat je voor zo iemand anders betekenen kan, dat kan natuurlijk van alles zijn. Van alles waardoor het leven van die ander misschien weer een beetje meer opbloeit. Dat kan zijn praktische hulp. Of een luisterend oor. Een compliment. Een bemoedigend woord. Over dat laatste, een bemoedigend woord, nog iets meer. Ik denk dat wij in onze kerkelijke traditie niet heel erg gefocust zijn op het feit dat de geest je misschien wel bepaalde woorden zou kunnen doorgeven. In sommige situaties wel. Ik heb eigenlijk met enige regelmaat wel ouderlingen gesproken die zeiden bijvoorbeeld van, ja, ik moest toen naar iemand heen op bezoek. En ik zag daar als een berg tegenop en ik dacht, ik weet niet hoe dat moet. En ik bad God om mij daarbij te helpen en ik merkte toen dat ik dingen zei waarvan ik dacht, hé, dat heb ik niet van mezelf. Dat komt van God. Maar, en daar hoef je natuurlijk helemaal geen ouderling voor te zijn, hè, om zoiets mee te maken. Dat kan iedere christen, kan dat meemaken. En toen ik daarmee bezig was, moest ik ook wel denken aan onze zus die gestorven is, Truus Kazemier. Die op een bepaald moment op haar sterfbed ook ja, iets mocht doorgeven van de Heilige Geest. Het was zo dat zij, terwijl ze op haar sterfbed lag, familie om haar heen, ineens begon te zingen dat lied over de lichtstad met de parelen poorten. En dan moeten we weten dat zij eigenlijk dat helemaal nooit deed. Wat ze wel vaak deden, B en Truus samen, dat was met name op zondag luisteren naar zo'n programma met allemaal geestelijke liederen. En daar genoten ze van. Het vonden ze geweldig. Maar zelf meezingen, ja, dat was niet helemaal Truus haar ding, zeg maar. En daarom was het des te opmerkelijker dat ze daar op haar sterfbed lag. En dat lied van A tot Z zong, Lichtstad met uw parelen poorten. Wat een mooie getuigenis ging daarvan uit, wat weer bemoedigend was. Hè, voor wie er om haar bed heen stonden. En zo was er iets van leven van de geest op dat moment op die plek. Nou, zomaar een voorbeeld. Maar zo kunnen wij allemaal kanalen zijn en daardoor iets van de geest doorgeven. En ik denk dat we misschien er wel iets meer voor zouden kunnen openstaan. Dat kan, dat de geest je iets kan ingeven wat voor de ander helpend kan zijn. En nou, dat hoeven dus ook niet alleen maar altijd woorden te zijn. De geest kan je ook op andere manieren drijven. Je laat ontdekken dat ergens iets nodig is, praktische hulp nodig is. Of, nou, zo kan hij je ook ergens naartoe sturen. Waar het weer om gaat is beschikbaar zijn. En bidden dat de geest ook door jou heen stromen wil. Bid erom, ja, en kijk dan ook wat er gebeurt in je contact met andere mensen. Dat je daar misschien ineens mogelijkheden ziet. Maar ieder van ons kan er iets aan bijdragen dat in het leven van anderen, ja, het weer een beetje gaat opbloeien. Mensen meer moed krijgen, opveren, zoiets. En dan de derde. Het kan soms ook goed zijn om er even expres over na te denken. Waar zou ik dan dat water van de geest misschien kunnen laten stromen? Waar is dat nodig? De rivier uit Ezechiël 47, dat zoete water, dat maakt ook het zoute water van de Dode Zee zoet. En bracht daar groei en bloei in en om de Dode Zee. En misschien zijn er plekken op jouw werk of in jouw familie of bij vrienden of kennissen, waarvan je merkt dat het leven daar wel eens een beetje wegcijpelt. Dat je ziet van iemands ogen zijn wat dof geworden. Iemand is heel moe geworden. Of je merkt van, hè, er wordt daar maar weinig meer gelachen. Er is iets van leegheid, van vermoeidheid. En dan kan je de geest vragen of je daar iets mag betekenen. En dan is het weer iets van, ja, beschikbaar zijn voor de Heilige Geest. Bidden of hij je wil gebruiken. En dan ook je laten sturen. En dan zul je soms merken dat de geest je inderdaad wil gebruiken om even, ja, door je aanwezigheid, door iets wat je doet, door iets wat je zegt, iets van kracht, van leven, van moed, van hoop, van bloei, iets van vreugde daar te brengen. En zo kan de geest door ons heen levend water laten stromen. Het is mooi dat er ook organisaties zijn die dat in het groot doen. Hè? Die juist op dorre plekken proberen wat leven te brengen. Je kan bijvoorbeeld dan denken aan de organisatie Gevangenzorg, die bezoeken brengt aan mensen in de gevangenis. Hè? Een plek waarvan je je kan voorstellen dat er veel dorheid is, doodsheid is. Maar ja, waar je dan probeert ook weer wat bloei en leven te brengen. Je kan denken aan het Leger des Heils, hè, die dat ook op allerlei plaatsen doet. Of organisaties die onder prostituees werken. Nou, in ieder geval, het is fijn dat dat ook op grote schaal gebeurt. Het proberen iets van Gods geest te brengen waar veel dorheid is. Iets wat we mogen steunen, waar we voor mogen bidden, wellicht aan kunnen deelnemen. Nou, en zo kunnen wij in ons eigen leven ieder wat dat betreft iets doen. En drie dingen zijn daarbij dus van belang. Blijf kijken naar Jezus. Blijf drinken uit de bron. Wees beschikbaar voor de Heilige Geest. Besef dat hij ook jou gebruiken kan. En bid daarom. En probeer te zien waar er dorre plekken zijn. Troosteloze plekken waar je misschien iets kan betekenen. Geleid door de Geest. Amen. Zullen we danken en bidden? Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat u de Heer Jezus hebt gegeven als bron van nieuw leven. Ja, dank u wel, Heere Jezus, dat u dat voor ons bent. En dat u onze innerlijke leegte vult. En dat ook wilt blijven doen, telkens weer. En wij bidden u, wilt u inderdaad door uw geest telkens onze innerlijke dorst weer lessen? En geef dat door ons heen de geest dan ook stroomt. Maak ons er gevoelig voor woorden die we op een bepaald moment kunnen ontvangen en doorgeven. Hulp die we kunnen geven, een luisterend oor of wat dan ook. Waardoor iets van leven kan ontstaan waar het doods is. Heer, geef ons oog voor plekken waar dat nodig is. Omstandigheden dat er behoefte is aan bemoediging, een goed woord van u, een liefdevol gebaar of wat dan ook, waardoor de geest frisheid, licht, nieuw leven geeft. Wij bidden u voor plekken in ons eigen leven die dor en doods zijn. Wilt u daar het leven in brengen, herstellen, genezen, dat we mogen bloeien? We bidden u voor plekken in onze eigen omgeving die dor en doods zijn. Wilt u daar het leven geven? We bidden voor plekken in het dorp waar we wonen, waar het dor en doods is. Wilt u daar het leven geven? We bidden u voor plekken in deze wereld, waar het dor is en doods. Wilt u daar via mensen met uw geest komen en nieuwe bloei, genezing, leven geven? En Heere God, we danken u ervoor dat we daarop mogen rekenen, de belofte van uw geest. Dat u die geven wilt is zo duidelijk en wordt ook door de Heere Jezus zo duidelijk bij ons neergelegd. Dank u wel daarvoor. We danken u er ook nog voor dat Tijmen aanstaande donderdag zijn 7e verjaardag mag vieren. Dank u wel dat u het afgelopen jaar voor hem zorgde. Ik wil een fijne dag geven, een fijne verjaardag en komend jaar ook weer voor hem zorgen. En ook voor het gezin waar hij een plek in heeft gekregen. Heere God, wees ons allemaal erbij de komende week. U weet wat de komende week brengt, hoe wij deze week weer ingaan. En help ons om dat samen met u te doen, dat we mogen weten dat u daarin bij ons bent. Dat dat ons kracht mag geven. Ga met ons mee, ook door uw Heilige Geest. En verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte en daarna zingen we nog samen in de naam van Jezus, gezang 167, vers 1, 2 en 3. We mogen Gods zegen nog ontvangen. De Heer zegent u en beschermt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en hij geeft jou zijn vrede.